Het kaasplankje eet je door. Je begint bij een lichtere kaas, middel, dan ga je naar zwaar. Want zo heb ik ook de thee's in bijpassende vorm bedacht. Een lichtere thee eerst en dan de zwaarste, zoals deze Lapsang Soezong, eigenlijk het laatst. Dat is bij een wijnproeverij. Weet je, de zware Bourgogne wijnen, die doe je het laatst. Ja. De meer subtielere, daar begin je mee.
Welkom bij alweer de 6e aflevering van de What's Cooking podcast. De dagen worden korter en de zon is al ruim voor het einde van de werkdag onder. Tijd dus voor een warme kop thee. Frank van der Zanden is jobcoach bij Vermaat, maar weet ook alles over thee. In deze aflevering maakt hij voor ons een feestelijke kaasplank. Niet met bijpassende wijn, maar met bijpassende thee. Hij legt uit hoe je kunt koken met thee en vertelt in geuren en kleuren waar hij dat heeft geleerd.
Het laatste restaurant wat ik gehad heb, heet het Umoja restaurant in Amsterdam. En Umoja staat voor eenheid en saamhorigheid. Dat komt uit Swahili. En in mijn vorige restaurant probeerde ik zo mooi mogelijk te koken. Maar elke keer probeerde ik wel nog een niveautje hoger te koken. Ik raakte wel een beetje gedeformeerd. En in mijn zoektocht naar mooie producten kwam ik eigenlijk met biologische producten in aanmerking. En ik had op dat moment eigenlijk helemaal niets met biologische producten, behalve dan dat ik het kende van de reformhuizen. Dat is voor mij een beetje een geitenwolle sokkenhoek. Maar op het moment dat ik daarmee in aanraking kwam, met biologische groenten onder andere, met vlees uit Holland, onbespoten, dacht ik van wauw, dit is puur. En dit heeft smaak. En dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel kooktechnieken aan te pas te komen om goed te kunnen... om een mooi gericht neer te kunnen zetten. En ik had daarvoor had ik net Golden Mio gehaald, dus de tegenhanger van de Michelin. En ja, en toen had ik dat bereikt. En toen dacht ik, ja, en nu? What next? Wat is de volgende uitdaging? Stonden met z'n drieën om een bord met zo'n pincetje. En ik wilde eigenlijk gewoon weer terug naar de basis. 3, 5 ingrediënten, niet meer simpel koken, maar dat wel met mooie ingrediënten.
Ja.
Dus zo is mijn passie eigenlijk ook voor duurzaamheid ontstaan. Want waar ik het nu over heb, dan heb je het echt over 2007 ongeveer, 2006-2007. Waar niemand nog met duurzaamheid bezig was. Dat heeft me wel gegrepen. En zodoende ben ik me eigenlijk de hele bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te willen vullen. Ik was het eerste MSC-gecertificeerde restaurant van Nederland voor duurzame vis. En er waren destijds nog niet zo heel erg veel, dus de keuze was nog niet zo groot. Onder andere wilde Alaska Salom, die zat daartussen. Inmiddels is die lijst veel groter. En er werd gelet op hoe werd gevangen. Werd op een duurzame manier gevangen. De ouderwetse manier was echt met sleepkettingen. Zware loden sleepkettingen die over de grond werden geschraapt, zeg maar, waardoor allerlei bijvangst was. Koraalriffen die mee worden, werden getrokken. Daar werd opgelet qua duurzaamheid. Ja. Ik was het eerste klimaatneutrale restaurant van Nederland, die alle COT uitstoot.
Dus de energie die je verbruikt ook zelf opwekte?
Nee, zover was het nog lang niet. Maar wel de CO2 die ik uitstootte, dat ik die compenseerde het aanleggen van groen.
En dat avontuur stopte op een gegeven moment. En toen?
Het avontuur stopte omdat ik eigenlijk ik kreeg heel veel media-aandacht voor mijn restaurant. En ik had echt geen groot restaurant, ik had gewoon 60 couverts. Maar door de vele media-aandacht die ik op een of andere manier teweeg heb gekregen, door ook grote bedrijven als Philips en weet ik veel, Boris en de Master, die kwamen allemaal bij ons en bij mij om mijn verhaal te horen als kleine ondernemer, zeg maar. Mm-hmm. En blijkbaar inspireerde dat. En van het een kwam eigenlijk het ander. Ik werd gevraagd om presentatie te houden. Ik werd gevraagd om kookshows te geven. Hoe je met duurzame producten kan werken. Dus ik heb zoveel gedaan. Ik ben ambassadeur geworden van een aantal keukenapparatuur. Onder andere Solus, het merk wat ik hier zag. Het Zwitserse merk. Daar ben ik ambassadeur van geweest. En daar heb ik een paar jaar op beurzen gestaan. Ik was een uithangbord. Ik stond op media-uitingen. Instructiefilmpjes. Ik heb op beurzen gestaan, Magiek Winterfair, 500-600 man heb ik kookshows geschreven. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb de... Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Is de... Robeco zomerconcerten in het concertgebouw. Oh ja. Daar heb ik ook de diners voor gedaan. Dus wat ik net opnoemde, was allemaal naast mijn restaurant. En op een gegeven moment kon ik dat gewoon niet meer combineren. Ik werd gevraagd om op een hotelschool les te gaan geven. Dus op een gegeven moment kon ik dat niet meer combineren. Maar, en ik kwam tot en denk dat er nog veel meer andere leuke projecten waren dan de klassieke horeca, alleen maar witte of zwarte brigade. Ik heb een cateringlabel opgezet met een van de grootste cateraars destijds. Die gebruikte mijn label, mijn recepten en zij deden de productie. Ja. Zo ben ik ook achtergekomen dat die grote chef dat allemaal op die manier deden. Ik denk, hoe deed hij dat allemaal? Want die verdienen het geld echt niet in het restaurant. Nee. En daar kwam je zelf ook achter. Ja. En dat was de reden waarom ik het restaurant wegdeed. En ik werd vader. En Jamie, mijn zoon, die groeide mij op in het restaurant. En die wist niet beter. Maar ik dacht wel, ja, dit moet ik niet heel lang zo doen voor hem. Dus zodoende ben ik als één pitter verder gaan. Heb ik me laten inhuren door dit soort projecten verder gaan doen. En via een opdrachtgever kwam ik bij een zorginstelling terecht. En die kreeg ik de opdracht om een restaurant te exporteren op een duurzame manier. Met mijn visie, zeg maar, en missie. En dat was voor een zorginstelling. Alleen zij hadden één wens. En dat was of dat bemand kon worden met hun doelgroep. En dat waren mensen met een lichtverstandelijke beperking. En dat is de doelgroep waar ik nu mee werk.
Want kun je uitleggen wat je nu doet bij Formaat?
Ik werk dus nu als jobcoach voor Formaat. Ik ben onderdeel van HR-afdeling. En daarbinnen AR hebben een clubje Social Return. Die bevatten drie jobcoaches. Ik ben er één van en die wordt aangestuurd door Dorieke, onze manager. En ik ben een van de jobcoaches die de afdeling corporate hanteert. Dus alle bedrijfsrestaurants, alle bedrijfshoreca, die vallen onder mij. En mijn taak is om onze doelgroep, onze social return doelgroep, door mensen met een lichtverstandelijke beperking, dan wel mensen, eigenlijk breed getrokken, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is het eigenlijk. Kunnen mensen zijn met een IQ-beperking, kunnen mensen zijn met autisme, stoornis, maar ook mensen uit de bijstand, 56-plus mensen, statushouders, die vallen daar allemaal onder. Lichamelijke beperkingen vallen daar ook onder, visuele beperkingen vallen daar ook onder. En dat is wat ik nu doe bij Formaat. En wat ik zo leuk vind bij Formaat is dat ik met mijn horeca-achtergrond, ik ben ook leermeester, ik heb altijd jonge koks opgeleid. En ik heb ook onze doelgroep in mijn vorige opdrachtgevers, heb ik die ook echt opgeleid tot kok. Dat ik dat hier kan combineren. Dus mijn ervaring als chef en als opleider, zeg maar. Kan ik heel goed combineren met mijn rol als jobcoach. Want als jobcoach ben ik al een aantal jaren actief. Dus daar heb ik al best wel wat ervaring in. Maar ik vind het heel mooi om op alleen mijn horeca locatie te komen. En mijn cliënten daarin te kunnen begeleiden.
Hey, dan missen we eigenlijk nog één element waar deze podcast natuurlijk ook deels over gaat. Dat is thee.
Ja. Een van mijn projecten die ik gedaan heb is destijds in het restaurant. Wilde ik op een duurzame manier mijn bedrijf voor doen. Daar viel thee ook onder. Dus ik ben gaan onderzoeken hoe wordt thee gemaakt, waar komt het vandaan. En mijn uitgangspunt was ook, ik wil een duurzame, ethisch theemerk hebben. Nou, dat was er bijna niet. En die heb ik gevonden in de vorm van Dilma. Dilma thee komt uit Sri Lanka. Daar ben ik mee in contact gekomen. En daar werd ik gelijk eigenlijk bevangen door hun passie over thee. En dat heeft geresulteerd dat ik behalve naast een wijnkaart ook een theekaart serveerde. Ik had, wat ik nog kon herinneren, 12 soorten thees. En net als een wijnkaart had hij ook een omschrijving, dus ook bij de thees. En een advies welk gerecht daarbij. En dat had nog niemand. Dus daar viel ik ook in op.
Had je daarvoor ook al veel met thee?
Nul. Ik had eigenlijk hetzelfde als wat menig misschien nu heeft. Als je een kopje thee wil zetten, dan pak je een zakje en die hang je erin. Gemiddeld hebben ze onderzocht dat ze het 5 seconden erin hangen En dan weer eruit en een beetje suiker erbij. En ja, maar dat is het dan. En daar ging eigenlijk een hele wereld voor me open. En ik werd ook op een gegeven moment zo van uithangbord voor dat merk. Mm-hmm. Want het is een familiebedrijf uit Sri Lanka. Geleid door de oprichter en zijn hun twee zoons. Dylan en Fernando, vandaar de naam Dilma. En die CEO, een van de twee broers, die kwamen altijd naar Nederland toe voor relatie met de importeur. En ze kwamen eigenlijk altijd bij mij eten.
In
mijn restaurant. En waarom? Omdat ik dus hun merk ook, of hun thee ook, breed uitgestald had. En zo ben ik met de oprichter in contact gekomen. En die heeft mij uitgenodigd al verschillende keren om naar Sri Lanka te komen. Alleen, ik had mijn restaurant. En ik kon niet weg, want ja, ik kon niet gemist worden. Ja. Maar ik werd uitgenodigd en uitgenodigd en uitgenodigd. En dat lukte me niet. Ik werd ook gevraagd om een kookboek te schrijven. Lukte me ook niet, want het kost me gewoon heel veel tijd. Mm-hmm. En ik had mijn restaurant. Dus dat was ook nog een keer een extra afweging om te zeggen, nou, ik ga het restaurant wegdoen, want ik wil dit heel graag doen. Uiteindelijk ben ik 3 keer naar Sri Lanka geweest. En heb ik daar geweldige theereizen gemaakt. Een van de reizen was een georganiseerde trip. Dat heette Chefs and the Teamakers. En ik mocht vanuit Nederland mee. En daar werden we eigenlijk gevraagd of we ons konden laten inspireren wat je met thee allemaal nog meer kan doen vanuit culinair gezien. Aan het einde van de rit hebben we dus ook een gerecht gepresenteerd. En dat laten proeven. Mm-hmm. Dat was een prachtig mooie reis, joh. Dat was echt mooi. Een van de mooiste reizen die ik ooit gemaakt heb. Ik kwam op Colombo aan. En ik pak mijn paspoort en ik wil in de rij gaan staan. En ik word opgewacht door iemand, een meneer en een mevrouw, helemaal in klederdracht. En daar zie ik mijn naam staan op het bordje, of ik me wilde melden. Ik dacht, oké, ik meld me daar. En die zei, wil je met me meelopen? Dus ik denk, nou, ik moet de douane in. Ik werd een deur binnengelaten. Ik werd nog een deur en ik werd helemaal achterom ergens doorgelaten. En er stond een auto klaar en ik stapte in de auto. Mijn koffers, die waren al voor me gepakt. En zo is het de hele reis doorgaan. Heel bijzonder. Alles nog wat geregeld. Goed georganiseerd. Mooie reis gemaakt door echt prachtig mooi Sri Lanka. Maar wel elke dag met een doel. We zijn bijvoorbeeld bij een vismarkt geweest waar we mee mochten gaan. Ze moesten heel vroeg opstaan. Waar we met de lokale vissers mochten meegaan op vissen, op visjacht. Wat we gevangen hebben, daar hebben we ook mee gekookt. Nou, dat was geweldig.
Wat was nou het doel van de reis?
Het doel van de reis is dat zij eigenlijk wilden vragen. Ze zijn heel erg bezig met innovatie. Ja. En ze wilden eigenlijk aan ons vragen. Kan je thee op meerdere manieren gebruiken dan alleen maar als drank? Maar bijvoorbeeld ook culinair gezien. Om daarmee te experimenteren. Dat was het doel daarvan. Nou, wat ik daaruit geleerd heb, en daar heb ik uiteindelijk ook mijn boek over geschreven, is dat je kan er van alles mee. Je kan het als een bouillon gebruiken net. Ik vertelde over risotto, maar je kan ermee stomen. Je kan ermee inviseren, je kan ermee roosteren. Je kan ermee marineren, je kan het als rub gebruiken. Vele manieren.
Ja.
Dat was eigenlijk het doel ervan.
En is dat gelukt?
Ja, dat is zeker gelukt. Dat is zeker gelukt. Er zijn ook dingen wel eens niet gelukt, maar zijn dingen ook zeker wel gelukt. Je moet wel altijd rekening houden met, nou, wat ik al zei, thee heeft een delicate smaak. Dus je moet wel een goede balans hebben in smaken. Daar heb ik in mijn boek ook uitgelegd.
Je hebt dus een boek geschreven. Een kookboek, maar dat heeft een beetje een twist.
De twist zit hem in het kookboek. Nou, het is voor de ene helft is een kookboek. Om te laten zien wat kan je met thee allemaal doen in de keuken. Daar heb ik recepten voor ontwikkeld. Fingerfood, voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten. Maar ik heb ook de lezer mee willen nemen in mijn wereld die ik niet kende. En die ik op een gegeven moment wel heb leren kennen. Door mijn reis in Sri Lanka. Dus ik heb gezien dat thee van een theeplantje komt. Dat heet de Camellia sinensis. En alle soorten thee's, honderden die gemaakt zijn, komen allemaal van dat blad. Ja. Hoe het geplukt wordt, heb ik gezien. Hoe het verwerkt wordt, heb ik gezien. Hoe de verschillende smaken tot stand komen. Ja, dat kan door hoog te zijn van wat plantage groeit. Door de bodem kan het zijn, bodemsoort kan het zijn. Het kan, het is, en het is ook de grootte van het blad. Je hebt het theeblaadje, maar je hebt het theeblad groot en je hebt daar allerlei gradaties in. Tot en met dust, dat is het allerkleinste, fijn, dat zit in het, dat zit in het theezakje. En hoe fijner de thee is, hoe explosiever de infusie is, dus de smaak is. En hoe groter het blad, hoe fijner. Dus ik heb ook willen meenemen hoe is thee gemaakt, wat is het werkingsproces. Dat heb ik ook willen uitleggen.
Ja.
Wat ik daar ook gezien heb, is hoe wordt thee gekeurd. Dat is dus een hele moeilijke studie, ervaring die je nodig hebt om thee te kunnen keuren.
Ja.
Of het goed genoeg is om in productie te nemen of niet. Je gebruikt witte kopjes, want daar kan je de kleur het best in zien. Klinkt logisch, maar moet je wel bedenken. Het water die je gebruikt moet een hele lage pH-water hebben, dus waar geen kalk in zit. Ja. Want die kalk die werkt als een soort van jasje om de theeblad heen, waardoor die infusie niet optimaal is.
Ja.
Dus een lage pH-waarde, ik gebruik dan bijvoorbeeld spa. Het heeft een lage pH-waarde of in ieder geval gefilterd water. Je hebt van die Brita-kannen, waarin je gefilterd water, dat is belangrijk. En de tea master, zoals we noemen, die kijkt ook naar de thee die al geïnfuseerd is. Dus vandaar dat ik net ook liet zien om dat tekstje om te draaien. En dat degene die de thee keurt, dus ook de geïnfuseerde blaadjes kan zien. Hoe groot zijn de blaadjes? Zijn ze allemaal even groot? Zulke details wordt allemaal gedaan. We hebben een drie gangen menu net geserveerd. En we gaan nu een kaasplankje serveren met een bijpassende thee. En wat ik ontdekt heb is dat naast wijn is thee echt een geweldige pairing. En helemaal met kazen. Ik heb drie soorten kazen. Een Mashdou, geitenbrie. Een Ladies Blue, dat is een blauw schimmelkaas van schaap. En een Petit Dorival. Petit Dorival klinkt heel Frans, maar het is een contaminatie van door ruilverkaveling elders. Het is een Nederlandse kaas.
Nederlandse kaas?
Rood schimmel. Ja.
En die andere twee zijn Franse kaasjes?
Ja. Nee, Ladies Blue is ook een Nederlandse kaas.
Okay. En waarom specifiek deze drie?
Nou, omdat deze drie met deze combinatie wijn, of thee moet ik zeggen, perfect is. Ik heb die kazen destijds ook in samenwerking met Betty Koster gedaan. Nee, Betty Koster is een van de kaasgoeroes van Nederland. Ze heeft een winkeltje in een winkel in Amsterdam en in het Gooi, geloof ik. Lamuze. Ja. En zij is echt de kaasexpert. En ik heb haar ook toen destijds gevraagd van, kan je me helpen? Maar ik wil duurzame kazen uit Nederland. Dus vandaar dat ik zoveel mogelijk lokale kazen gevraagd heb. De Mashdou. Daar heb ik een groene thee met mint. De Ladies Blue, blauwe kaas, is een hele sterke kaas. Je moet ook een hele sterke wijn, anders gaat hij dat niet overleven. En daar heb ik een Lapsang Soesong thee voor gebruikt. En dit is vaak een thee die mensen niet lekker vinden. Niet lekker vinden omdat ze, als je het ruikt, ja, je moet het maar ruiken. Het ruikt naar natte zeem, natte leer. Ja, maar als je het proeft en helemaal in combinatie met die kaas, dan wordt het heel zacht. Dan krijg je een andere...
Een soort wisselwerking tussen de smaak van de kaas en de smaak van de thee die dat,
ja,
die hele beleving ook
anders. Precies, waardoor die smaak echt verandert daardoor. De laatste is, wat had ik de laatste ook alweer?
Petit Dorival.
Een zwarte thee. Een zwarte thee. Het middengebied. Als je de theeplantages hebt, die heb je net als met wijn. Je hebt laag gebied tot geloof ik ongeveer 400 meter. Middengebied 800 meter en hoger. Hoe hoger, hoe delicater de thee eigenlijk wordt. Omdat je daar ook te maken hebt met weersinvloeden. Overdag zon, 's avonds koud. waardoor die thee ook delicater wordt. Ja, meer finesses. Het kaasplankje eet je door, nou ja, wat ik net zei. Je begint bij een lichtere kaas, middel, en dan ga je naar zwaar. Want zo heb ik ook de thee's daar in bijpassende vorm bedacht. Lichtere thee eerst en dan de zwaarste, zoals deze Lapsang Soezong eigenlijk het laatst. Dat is bij een wijnproeverij. Weet je, de zware Bourgogne-wijnen, die doe je het laatst. Ja. De meer subtielere, daar begin je mee.
En wat zou er gebeuren als je nou begint met de blauwe kaas?
Nou, als je begint met die blauwe kaas, dan is het zo'n zwaar mondgevoel. Dan is het zo sterk dat je de petit dorival daarna eigenlijk minder goed proeft. En de delicatere thee die hierbij past ook, dat je die ook minder goed proeft.
Ja. En wat is nou jouw favoriete thee?
Mijn favoriete thee? Ik heb er niet één, maar mag ik er een paar noemen?
Ja.
Favoriet Lapsang Soezong thee. En waarom? Omdat het de meest...
Die bij de blauwe kaas.
Ja, die bij de blauwe kaas zit. En waarom? Omdat die in beginsel in geur niet echt heel aantrekkelijk is. Ze noemen het een beetje natte zeem, natte leer. Maar op het moment dat je hem proeft, en helemaal in combinatie in dit geval met kaas, dan verandert die smaak. En dat vind ik heel bijzonder. Wat dat doet in de smaaksensatie. Ja. Niet in de zin van favoriet, maar wel bijzonder, laat ik dat zo noemen. Ik ben zelf heel erg gek in de winter op chai thee, dus kruidenthees. Dus zwarte thee met kardemom, kaneel, een heel klein beetje honing. En dat werkt ook verkwikkend. En ik heb een favoriete thee die ik eigenlijk voor de hele dag drink. En dat is een oolong thee. En de oolong thee is eigenlijk heel weinig bekend hier in Nederland. Of ze kennen groene thee of zwarte thee. Mm-hmm. En oolong thee zit er net eigenlijk tussenin. Het is een half gefermenteerde thee. En half moet je niet zien als 50%, maar het kan 10%, 20, 50, 70, 80. Ik hou van een heel klein beetje gefermenteerd. Dus 10-20%. En dat is deze milky oolong, zoals je die noemt. Waarom? Die kan je de hele dag doordrinken. Dat verzadigt niet.
Nee. Kan je een aantal tips geven die mensen thuis goed
makkelijk in kunnen zetten om goede thee te zetten?
Op het moment dat je groene thee gebruikt, laat het even van de kook af. 80, 85 graden. Maar ik kan je voorstellen dat je geen thermometer hebt. Maar op het moment dat je een theeglas vult en je kan het net even iets langer dan 3-4 seconden vasthouden, dan heb je een goede temperatuur. Dan verbrandt je thee ook niet. Gebruik thee met zo min mogelijk kalk. Wat ik net zei, laag pH. Maak de goede zettijd, dus tussen de 3 en 5 minuten.
Deze bijzondere aflevering was alweer de laatste van dit jaar. In 2023 gaan we verder met de What's Cooking podcast. Tot dan!